Zo, goedemorgen allemaal. Goed u weer eens te zien. In dit nieuwe jaar. Heerlijk zal die dag zijn als Jezus terugkomt. We zien daar toch met rijkhalsend verlangen naar uit. U ziet dat ik kort geleden bij de kapper ben geweest. Of had u dat nog niet in de gaten? Ik was er lang niet geweest, moet ik u zeggen. En minstens een half jaar, ja ruim een half jaar zelfs. En ik heb een kapper in Nijkerk, dat is een Irakese vluchtelinge die al jarenlang haar status heeft, getrouwd is. En we wisselen altijd nieuws uit. Zij is benieuwd hoe het met mij gaat. En ik ben benieuwd hoe het met haar en haar familie gaat in Bagdad. En dat zijn geen vrolijke verhalen, moet ik u zeggen. Ze heeft regelmatig contact met de mensen daar, maar wat een ellende en een verdriet. Dus zij knipte maar door. En ik bleef natuurlijk maar zitten. En ik luisterde. En ik denk dat ik nog nooit zo kaal geknipt ben als de laatste keer. Maar het was heel goed om samen te zijn. Maar we zien ook veel beelden van veel geweld en veel ellende in deze wereld. En die rijp gemaakt wordt voor het oordeel Gods. Want dat moet wel over deze wereld komen, dat kan niet anders. Gelukkig wordt de gemeente opgenomen voordat dat oordeel van God over deze wereld komt, want ons oordeel ligt al achter ons, toch? Golgotha is geweest en er is die beleid dat hij daar ook gestorven is samen met de Heer Jezus. Die heeft het oordeel van God al achter zich liggen. Maar ieder die dat niet heeft en niet kent en er niet op vertrouwt, die moet het oordeel nog ondergaan. Ik ga met u naar een kleine, hele kleine profeet. Nou ja, althans, hij heeft ons maar 21 versen nagelaten in het Oude Testament. Het is het kleinste boek van het Oude Testament, Obadja. Na Amos en net voor Jona vindt u de kleine profeet Obadja. Ik lees u het hele boekje. Obadja gaat over één thema eigenlijk, dat is de vernietiging van Edom. De nazaten van Esau, die rouwdouwer. Die onverschillige jongen. Obadja, profetie van het oordeel over Edom en de verlossing van Israël. Het visioen van Obadja, zo zegt de Heere, Heere over Edom. Een bericht hebben wij gehoord van de Heere en een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken. Dubbele punt. Sta op, laten we tegen Edom opstaan ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken. Diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Hij die woont in de rotskloven, in zijn hoge verblijfplaats. Hij die zegt in zijn hart, wie zal mij neerhalen naar de aarde? Al verhief u zich als een arend en al bouwde u uw nest tussen de sterren. Ook vandaar zou ik u neerhalen, spreekt de Heere. Als er dieven bij u komen of nachtelijke verwoesters, hoe zult u uitgeroeid worden? Stelen zij niet tot zij genoeg hebben? Als er druivenplukkers bij u komen, zullen zij niet een nalezing overlaten? Hoe is Esau doorzocht wat hij verborgen heeft, opgespoord? Tot aan de grens hebben zij u gestuurd, al uw bondgenoten. Zij met wie u in vrede leefde, hebben u bedrogen, u overwonnen. Zij die uw brood eten, leggen een valstrik voor u. Er is geen inzicht in hem. Zal het niet op die dag zijn, spreekt de Heere, dat ik zal ombrengen de wijzen van Edom en het inzicht uit het bergland van Esau. Uw helden, Teman, zullen ontsteld zijn, zodat ieder uit het bergland van Esau wordt uitgeroeid door een slachting. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. Op de dag dat u aan de kant stond, op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heer is nabij over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken. Ze zullen drinken en slurpen. Ze zullen worden alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jacob een vuur zijn. Het huis van Jozef een vlam. Het huis van Esau zal tot stoppels worden. Ze zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het huis van Esau. Ja, de Heere heeft gesproken. Het zuiderland zal het gebergte van Esau in bezit nemen. En het laagland, het gebied van de Filistijnen. Ja, ze zullen het gebied van Ephraim en het gebied van Samaria in bezit nemen. En Benjamin dat van Gilead. En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaanieten was tot aan Sarfat in bezit nemen. De ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van het zuiderland in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Esau te oordelen. En het koningschap zal van de Heere zijn. Heftig is dat allemaal, geliefde vrienden. Broeders en zusters. Dat is niet niks. Abadja heeft het over de soevereiniteit van God. Gods gezag, Gods hoogste macht, Gods onafhankelijkheid, dat is soevereiniteit. Hij is niemand verantwoording schuldig. Dat is soeverein. Hij regeert soeverein. Dat heeft alles met zijn eigenschappen te maken, volmaaktheid, heiligheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en noem ze allemaal maar op. Al die kenmerken van God die je altijd overal 100% laat gelden, die zijn ook hier in het spel als de profeet Obadja spreekt. God is soeverein en daar heeft Obadja het over als hij spreekt. Obadja is een veel voorkomende naam. Er zijn er wel 12 Obadja's in het Oude Testament. En we weten eigenlijk niet wie deze Obadja is. Er zijn geen verdere gegevens over hem. Hij verdwijnt achter zijn boodschap, om het zo maar te zeggen. En dat is ook, dan maakt hij zijn naam waar. Want de naam van Obadja wil zeggen dienstknecht van de Heere. En dienstknecht van de Heere moet niet de spotlight op zichzelf richten, maar op zijn zender, op hem namens wie hij spreekt, op de Heere. En dat doet Obadja dan ook. Het is het kortste boek uit het Oude Testament, het telt maar 21 verzen, maar heeft een vrij heftige boodschap, vooral voor de Edomieten, de nazaten van Esau. Hij werkt niet. Krijg hem niet verder. Staat er niet aan misschien? Goed, nou, de Edomieten zijn dus nakomelingen van Esau, de tweelingbroer van Jacob. Dat was altijd rivaliteit tussen die twee. In de baarmoeder al. Dan waren ze al aan het knokken, bij wijze van spreken. En bij de geboorte hield Jacob de hiel van zijn broer Esau, de eerstgeborene, vast. Hij wilde graag hem inhalen. Maar dat lukte op dat moment niet. Nu moeten we even een kleine les leren over Gods soevereiniteit ten opzichte van Jacob en Esau. Want als je daar menselijk naar kijkt, dan zou je heel gemakkelijk verkeerde conclusies kunnen trekken. God trekt de ene voor en de ander zet hij naar achteren blijkbaar. Nou, dan is het ook geen, dan kan die ander nooit meer vooraan komen. Dat is van tevoren al besloten. Dat is van tevoren blijkbaar al beslist. Ja. In Genesis 25, misschien kunnen we dat even opslaan om een goed beeld te krijgen, ook over deze profeet Obadja. Genesis 25 vanaf vers 19. Onze God, de schepper van hemel en aarde, de God van het verbondsvolk Israël, is een alwetend God. Hij is een almachtig God. Hij is een alomtegenwoordig God. Hij is een God die alles van tevoren weet. Die alles van tevoren al gezien heeft. Wij leven in de geschiedenis. Wij weten niet wat over een minuut, volgende week, morgen gaat gebeuren. We weten er helemaal niks vanaf. Wij voorzien dat ten eenenmale niet. God is zoveel anders dan wij. Hij voorziet alles. Aan het begin staande heeft hij het einde al gezien. We kunnen ons dat niet voorstellen. Dat gaat ver boven ons verstand. We kunnen dat niet bevatten. Maar dat is een feit. De Bijbel leert dat heel nadrukkelijk. God weet alles. Hij heeft alles al gezien. Daarom kon hij ook dingen openbaren aan zijn profeten. Want die kregen dan ook een blik in de toekomst die God al kende. Die God al zag. En hij opende even dat gordijn, waardoor zij ook een blik in die toekomst kregen. Dus God voorzag ook alles al met betrekking tot Esau en Jacob. Hij wist dat allemaal al. Nu staat er in Genesis 25 vanaf vers 19 het volgende. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Padam Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Dus dat was een zware zwangerschap, blijkbaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de Heere raadplegen. Zalig de vrouw, ook de man natuurlijk, die dat doet, die de Heere raadpleegt. Als er dingen gebeuren in je leven waar je moeite mee hebt, die moeilijk zijn, die zwaar zijn, dat is het juiste adres. Naar de Heere toe gaan, het hem voorleggen. Wat is hier aan de hand? Nu, de Heer zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van één scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Dat was allemaal al bekend bij de Heer die alles weet, alles vooruit ziet. Toen nu de tijd was van baren, om te baren voor haar aangebroken was, zie je, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn rossig en helemaal behaard. Esau betekent ook, hè, ruig, rossig. Als een harenmantel, daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob, hielenlichter. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Dus wat de mens niet weet, wat Rebecca niet wist, wist God allang. Hij wist dat die oudste een ruige gast zou zijn. Wij zouden zo zeggen een wereldling. Spontaan, joviaal, enzovoort, enzovoort. Helaas ook arrogant. En Jacob zou een huismus worden. Een man achter de schapen. Iemand die het ook een beetje achter zijn ellebogen had. Een hielenlichter, een bedrieger. Niet zo sympathiek eigenlijk. Maar Gods keus ging wel naar hem uit. En dan moeten we even naar een ander gedeelte. Ik heb dat niet op de beamer staan, maar dat is Romeinen 9. Als we dat erbij en ernaast leggen, dan zien we nog wat meer daarvan. Romeinen 9 van vers 10. Dat gaat over de vrijmacht van Gods verkiezing. Het gaat over de soevereiniteit van God die met zijn schepsels, met dat wat zijn eigendom is, zijn eigen keuze maakt. Vers 10, en dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca die zwanger was van één man, namelijk Isaac onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. En moeten we dat begrip haten niet zo invullen zoals we dat tegenwoordig doen. Maar haten betekent in de schrift minder lief hebben dan. Jacob was het voorwerp van Gods liefde, Esau in mindere mate. Want toen Esau zijn weg ging, heeft God hem niet losgelaten. Maar Esau liet langzamerhand God wel los in zijn leven, meer en meer. Dus dat bleek dat God het goed had voorzien hoe de ene, hoe de ander zou reageren. Hij wist dat van tevoren. Hij kent dat. Hij kent het mensenhart als geen ander. En dat is voor ons niet makkelijk te begrijpen. We moeten het ook niet in een schema gaan zetten enzovoorts. Maar dat is Gods zaak. God heeft daar zijn wijze bedoeling mee. Nu, Obadja is degene die dan ook constateert dat het exact gelopen is zoals God had voorzien. Jacobs nageslacht is de weg gegaan van geloof. Esau's nageslacht is de weg gegaan van ongeloof. Is Israël daardoor beter? Nee. Is Esau en de Edomieten daardoor minder? Op zich niet. Maar ze hebben beide hun eigen keus gemaakt, die God al voorzag. Edom betekent rood. Edomieten. Obadja, we hebben het al gehad. We weten verder niets van hem. Oh, niet terug. De Edomieten. In dat gele gedeelte onder, dat is waar ze gewoond hebben. Onder de Dode Zee, tot aan de golf van Agaba. Eilat. Daar woonden de Edomieten. Edom betekent rood. U weet nog dat Esau zijn eerstgeboorte recht verkocht voor dat rode daar. Een bordje linzensoep, rode linzen blijkbaar. En de bergen daar, die kleuren ook helemaal rood, daar waar de Edomieten wonen. Petra, dat is de stad waar ze woonden, dat was een stad uitgehouwen in de bergen. Misschien heb je wel eens foto's daarvan gezien, dan zie je allemaal uitgehouwen huizen in die bergen. Ze wonen hoog en droog. Veilig. Obadja spreekt er ook over. Hoe hoger je gaat wonen, ik zal je neerhalen, zegt de Heer. Ik zal er zijn, ik zal rekening met je houden. Rood, Edomieten leefde in het gebergte Seir, zo heette dat daar. De Edomieten hebben dat veroverd op de Horieten, Deuteronomium 2 vers 12. Die woonden er eerst, die hebben het allemaal uitgemoord en die hebben het als hun land beschouwd. Een hoofdstad was Sela of Petra, de stad gebouwd in de rode rotsen. Daar voelden zij zich veilig. Ze waren onneembaar. Ze hadden een geest van onafhankelijkheid en onoverwinnelijkheid. Wij zijn sterk. En deden uitvallen naar links, naar rechts. Ook Israël moest menigmaal de aanvallen van de Edomieten verdragen. Ze waren net als hun voorvader Esau trots, wreed en hoogmoedig. In het bijzonder ten opzichte van hun broedervolk Israël. Nu de geschiedenis, ik laat het even één keer zien. Oh, sorry. Wat deden zij allemaal? Ze weigerden bijvoorbeeld de doorgang van Israël door de woestijn naar Israël. Ze mochten er niet langs. Andere volken deden het ook, maar ook Edomieten. Ze vochten tegen Saul, ze vochten tegen David, ze vochten tegen Salomo, ze vochten tegen Jozefat. En ze hielpen zelfs mee toen de Babyloniërs kwamen om Israël, om Jeruzalem nog kapotter te krijgen dan kapot. Ze kwamen hun broer niet te hulp. Ze deden er nog een schepje bovenop. En maakten alles kapot. De Heere verwijt het hier ook in Obadja. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag vers 12, dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. Enzovoort, enzovoort. De Heer is hevig verontwaardigd. Want wie tegen Israël vecht, die raakt zijn oogappel aan. En dat is vandaag in de dag nog exact hetzelfde. Die moet het bezuren. Al is het vandaag niet, dan is het morgen. Sinds de Verenigde Staten van Amerika zich tegen Israël hebben gekeerd, is er ramp op ramp gekomen in Amerika. Het is een heel staatje van, je kunt het exact zien, toen zij begonnen Israël dwars te zitten, land op te geven, voor vrede verbonden te sluiten, tornado's bij het leven. Die overstroming daar in, hoe heet het ook weer daar in, ben even de naam kwijt. New Orleans, inderdaad. Allemaal het gevolg, mede het gevolg van hun houding naar Israël toe. Nu, dat was hier naar de Edomieten exact hetzelfde. In Psalm, ik lees u maar één tekst voor van het hele rijtje, 137, vers 7 bijvoorbeeld. Zie je dat verwijt ook weer staan. En dat duurt honderden jaren achter elkaar, zijn zij Israël tot een vijand een prikkel. 137 vers 7 Psalm. Heren, denk aan de Edomieten, aan de dag dat Jeruzalem viel, toen zij zeiden, haal neer die stad tot op haar fundament. Zo vol haat en wrok waren ze ten opzichte van Israël. Hier krijgen ze wat de Heer ook zegt. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Wat je zaait, zul je ook oogsten. En helemaal ten opzichte van het verbondsvolk Israël. Nu, er zijn twee thema's in Obadja. Vers 1 tot 16, de vernietiging van Edom en de verlossing van Israël vanaf vers 17 tot en met vers 21. Ik kom alleen naar het eerste toe vanmorgen. Vers 2 tot 9. Die vernietiging staat wat de Heer betreft vast. De zekerheid ervan wordt onderstreept van vers 2 tot 9. En er zijn drie dingen die opvallend zijn. En tot die drie dingen wil ik me vanmorgen beperken. De eerste vers 2 tot 4. Laten we het nog een keer lezen. Vers 2 tot 4. Obadja, zie, ik heb u, Edom, klein gemaakt onder de heidenvolken. Diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart, de hoogmoed, heeft u bedrogen. Hij die woont in de rotskloven in zijn hoge verblijfplaats. Hij die zegt in zijn hart, wie zal mij neerhalen naar de aarde? Proef je de hoogmoed en de arrogantie daarin? Al verhief u zich als een arend en ook al bouwde u een nest tussen de sterren, ook vandaar zou ik u neerhalen, spreekt de Heere. Hoogmoed. Hoogmoed is de oerzonde. Want waar is de zonde in de eerste plaats ontstaan en begonnen? Bij de duivel. De Satan wilde als God zijn. Hij wilde in plaats van God, God zijn. Belachelijk natuurlijk. Slaat helemaal nergens op. Want hij is een schepsel. Door God geschapen. Een van de hoofdengelen was hij. Lucifer, de lichtdrager. Maar hij was ontevreden, ondankbaar. Hij wilde als God zijn. Hoogmoed kwam op in zijn hart. En daarmee infecteerde hij ook de mens, Eva en Adam. God heeft zeker wel gezegd, God is niet betrouwbaar hoor. Helemaal niet betrouwbaar. Je kan niet op zijn woorden aan. Want hij zegt het ene, doet het andere, of hij zegt niet alles. Hij berooft jullie van jullie vrijheid. En Eva en Adam vielen voor de listen van de Satan. En hoogmoed kwam binnen in hun hart. De mens wil vanaf dat moment ook als God zijn. Zelf beslissingen nemen, onafhankelijk, zelfstandig leven. Niemand zegt mij hoe ik moet leven. Dat was de arrogantie van Esau en van de Edomieten, exact hetzelfde. Diezelfde arrogantie zit in mijn natuurlijke hart, ook in het uwe trouwens. Dat zit in ons bloed, dat zit in onze genen. Vanuit de zondeval. Hoogmoed. Ik heb niemands hulp nodig. Ik ben onafhankelijk. En weet u, die hoogmoed vernietigt de liefde, de tevredenheid en de dankbaarheid. Want die kunnen niet tegelijkertijd bestaan. Geen liefde, geen tevredenheid, geen dankbaar, maar hoogmoed regeert. De spreukenbrief staat vol met waarschuwingen tegen hoogmoed. Ik noem er een paar. Spreuken 16 vers 6 bijvoorbeeld. Door getierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend. Nee, die klopt niet. 16, 18 moet het dan zijn. Ja, trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Bekend spreekwoord geworden. 18:12, nog één. Voor de ondergang verheft zich het mensenhart, maar nederigheid gaat voor de eer. Zo staan er nog meer spreuken. Hoogmoed is het begin van alle zonden. Daarna komt rijkdom. Ja, een logisch gevolg. Je bent onafhankelijk. Je wil van niemands hulp afhankelijk zijn, zelfstandig, dus moet je je verrijken. Zorgen voor een flinke buffer en rijk zijn. Self-supporting, zelfvoorzienend. En die rijkdom door handelsrelaties en handel ja, is gauw niet zuiver. We weten hoe dat gaat in deze wereld. Handel gaat vaak gepaard met het een en het ander wat het licht niet kan verdragen. Gevaar van rijkdom. 1 Timotheus 6. Paulus waarschuwt zijn geliefd kind Timotheus daar tegen. 1 Timotheus 6 vanaf vers 6. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst vergezeld van tevredenheid. Want we hebben niets in de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat we ook niets daaruit kunnen wegdragen. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking, in de strik en in veel dwaas en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Je denkt je toekomst zeker te stellen Maar die toekomst zal een valkuil blijken te zijn. Want je hebt op het verkeerde gewed. Op rijkdom. Op materie. Geestelijk is je leven compleet leeg. En daar gaat het nou juist om. Rijkdom. Edomieten waren rijk door hun handel drijven. We hadden een wereldse wijsheid. Een wijsheid. Vers 8 tot 9. Vers 8 en 9. Zal het niet op die dag van de Heere, van die dag zijn, spreekt de Heere, dat ik zal omringen de wijzen van Edom en het inzicht uit het bergland van Esau? Uw helden Teman zullen ontsteld zijn, zodat ieder uit het bergland van Esau wordt uitgeroeid door een slachting. Teman stond bekend als waar veel wijzen woonden. Wereldse wijsheid. Een soort filosofie zouden we tegenwoordig zeggen. Die konden heerlijk met elkaar filosoferen, al de moeilijke vragen van het leven bespreken. Elifas, een van de vrienden van Job, was een Edomiet, kwam uit Teman, uit die plaats, daar, uit de bergen, waar ze woonden. Maar het was wereldse wijsheid, geen hemelse wijsheid. En dat was het grote probleem, daarom moest dat ook verdwijnen. Nu, de schrift spreekt over een andere wijsheid. 1 Korinthe 2 en ook Jacobus 3 spreekt over de hemelse wijsheid, geestelijke wijsheid. En weet u wat het eerste kenmerk is daarvan? Wat denk je? Wat zal het eerste kenmerk zijn van hemelse wijsheid? Nee, nee, dat zou je wel zeggen tegenwoordig, maar... Het belangrijkste wat je ook in het Oude Testament ziet, en vooral in het boek Leviticus, wat is het allerbelangrijkste? Reinheid. Reinheid. Je kon niet tot God naderen zonder een offer. Je kan niet tot God naderen zonder het offer van de Heer Jezus Christus te belijden als vergoten voor jou. Tegenwoordig hoor ik te veel dat we geliefd zijn bij God omdat we door hem geschapen zijn. Onzin. Dat is helemaal niet waar. We zijn geliefd in de geliefde. We zijn niet geliefd omdat wij een schepsel, we zijn een gevallen schepsel God. We verdienen helemaal niets. We kunnen alleen maar onze handen ophouden en zijn genade ontvangen. In Christus. Dat is een dwaalleer die maar al te gemakkelijk geslikt wordt tegenwoordig. Buiten Christus om is er geen toegang tot God en geen reinheid in Gods ogen. Jacobus 3, vers 17. Maar de wijsheid die van boven is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, ja, reinheid, zorgt voor vrede met God en vrede met de mensen. Als je uit vergeving leeft en je zonde beleidt, ook ten opzichte van elkaar. Welwillend. Ja, je wordt gunnend. Je wil de ander helpen, je wil dienstbaar zijn. Dat is logisch. Voor reden vatbaar. En daar staat in de 51 vertaling. Wat staat er ook weer? Gezeggelijk. Dat betekent voor makkelijk te corrigeren, betekent dat. Heel merkwaardig. Wereldse wijsheid, u moet maar eens opletten, wereldse wijsheid laat zich niet corrigeren. Die is wijs. Die weet aan de hand van de wetenschap bepaalde dingen. Ik denk aan mensen die de evolutietheorie zo met vuur en zwaard verdedigen. Terwijl het op zo'n wankele basis staat, is helemaal geen bewijs. Maar die zegt het met zoveel elan en met zoveel overtuigingskracht door een heleboel moeilijke termen te gebruiken. Dat je denkt, hallo, waar zijn we hier mee bezig? Wereldse wijsheid. Wereldse wijsheid. Hemelse wijsheid, je zou zeggen, die is volmaakt, dus die hoeft zich niet te laten gezeggen. Maar die laat zich juist wel gezeggen. Wat heeft de Heer Jezus gezegd in Matthäus 11? Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn van alle regeltjes en van alle dingen in het leven. Neemt mijn juk op je. En wat is een juk? Juk staat voor dienstbaarheid aan de hoogste autoriteit. Ossen moesten dat juk hebben om de ploeg van hun meester te kunnen trekken. Juk heeft te maken met dienstbaarheid. Je dienstbaar willen opstellen tegenover God en de naaste. Dienstbaarheid ten opzichte van de hoogste autoriteit. En dan zegt Jezus, leert van mij. Waarom moeten we van hem leren? Staat erachter. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Tegenovergestelde van hoogmoed. Satan is hoogmoedig. Hij overbluft ons. Hij imponeert. Hij wil op alle mogelijke manieren ons denken beïnvloeden. Jezus doet dat op een hele milde manier, want hij is nederig van hart. Het is zo'n groot verschil en dat is het ware kenmerk. Is er nederigheid van hart, dan moet het van de Heer Jezus zijn. Want waar de Satan is, die kent dat niet. Ja? Hij probeert het na te apen, maar het is, is geen deel van hem, dus het valt altijd uit, hij valt altijd door de mand. En nu vraag ik aan u en vraag ik aan mezelf, wat is het kenmerk als iemand mij corrigeert? Of u corrigeert, wat doet u dan? Stijgert u? Denkt u van, zou hij, hij denkt dat hij het beter weet. Of zegt u van, hé, daar moet ik eens over nadenken. Daar moet ik eens voorbidden, dan moet ik mee naar de Heer toe gaan. Want misschien zit er toch wel een kern van waarheid in, wat die ander tegen mij zegt. Ben ik gezeggelijk, ben ik gemakkelijk te corrigeren? Dat is een teken van hemelse wijsheid. En als dat er niet is, dan zit er nog te veel wereldse wijsheid in ons hart. Predikers, en ik ben dat zelf natuurlijk ook, maar ik heb ook wel eens in een dienst gezeten. Hè? Ik zit ook wel eens in een dienst. En dan hoor ik wel eens iemand dingen zeggen waarvan ik denk, broeder, dat bedoelt de schrift echt niet. Dat is niet een goede uitleg van het tekstgedeelte wat u net behandeld hebt. Ik heb het wel eens een paar keer gezegd, ja, alle liefde. Maar het wordt meestal niet aanvaard. Wij zijn meestal eigenwijs. Predikers. We moeten erg oppassen dat wij niet vanuit de wereldse wijsheid gaan reageren. Als wij gecorrigeerd worden. Nu, die Edomieten waren dus en hoogmoedig en rijk en wijs, wereldswijs. Drie dingen die eeuwenlang in hun karakter zaten. Nu is God bij machte om mensen te veranderen. Maar zij wilden ten eenenmaal niet en nooit. En ze lieten dat zien in de praktijk van hun leven. God had dat al voorzien voor de geboorte van Esau. En God belooft dat hij ze allemaal zou uitroeien vanwege hun houding naar zijn verbondsvolk. En dat is ook werkelijk gebeurd. Maar het heeft al heel lang geduurd. U weet dat God geduldig is. Dat is de volgende keer. U weet dat God geduldig is. De allerlaatste Edomiet. En de Grieken noemden de Edomieten Idumeërs. Was Herodes de Grote, de kindermoordenaar van Bethlehem. Op het laatst hebben ze toch nog geprobeerd de Heer Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees, het zaad van de vrouwen, de kop van de slang zou moeten vermorselen, toch nog te vermoorden. En wat heeft hij in kinderen vermoord daar in Bethlehem? We weten niet hoeveel, maar tot 2 jaar toe, dat zijn er heel wat geweest. Wat een vreselijke mensen. Doortrapt, door en door slecht. Na 70 na Christus zijn ze voorgoed uitgeroeid. Is er niemand meer op deze aardbol na 70 na Christus die zich een Edomiet kan noemen of een nazaat van Esau. Gods geduld was toen echt voorbij. En dat is eigenlijk ook wel een type van de eindtijd waarin mensen die zich echt daadwerkelijk verzetten tegen Israël en tegen de levende God aan hun eind komen. Want God laat niet met zich spotten. Hij is soeverein. Hij heeft de alleenheerschappij en hij zal dat laten weten ook. Heere God, zegene zijn woord aan uw hart en ook aan het mijne. En leren ons Jezus Christus als de zachtmoedige en nederige leraar na te volgen. Dag in, dag uit. Halleluja. Amen. Laten we samen danken. Heere Jezus Christus, wat hebben wij u nodig? In het leven van elke dag. Want wat zijn wij mensen van nature hard. Egoïstisch, egocentrisch, arrogant. Ons vleeselijk hart wil niet buigen voor uw majesteit en voor uw autoriteit. Maar die wil zijn eigen weg gaan. Dank u Heer dat u mij en ook velen van ons hier tot staan hebt gebracht. Dat door dingen in ons leven toe te laten u ons een halt hebt toegeroepen. En de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Een Heer en een Meester. Zo geweldig goed. Zo geweldig genadig. Zo geweldig geduldig. We kunnen er niet over uit. En dat u ons op die weg, waarin we ook nog weer tegenspartelen, toch nog wil helpen, Heer, dat is een wonder van God. Waar we u hartelijk voor danken. Leer ons die hemelse wijsheid eigen te maken. Door in uw schoolbanken te zitten. Van u te willen ontvangen. En ons afhankelijk op te stellen van u. De hoogmoed af te leggen. Niet te jagen naar rijkdom. En de wereldse wijsheid te ontdekken in ons eigen hart. En ook bij u te brengen. Ga ons zo voor deze week. En leid ons aan uw machtige vaderhand. Om Jezus wil. Amen.